Welkom bij de She Biohacks podcast. Ik ben je host Dominique de Ruiter. In deze podcast combineer ik mijn twee grootste passies, biohacking en vrouwgerichte zorg. Laat je meenemen in verdiepende en inspirerende gesprekken met experts uit het veld. Neem controle over je eigen lichaam en upgrade je leven door gebruik te maken van vrouwgerichte biohacking tools. Let's begin! Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de She Biohacks podcast. In deze aflevering ga ik dieper in op een fase van het leven die veel vrouwen raakt, maar waarover nog altijd weinig, althans te weinig, wordt gesproken. Veel vrouwen voelen zo ergens in hun 40 jaren, meestal zo in het midden van hun 40 jaren, dat hun lichaam verandert. En die klachten kunnen heel erg uiteenlopend zijn. Vrouwen klagen van hevige menstruaties, pijnlijke menstruaties, onregelmatige cycli, maar ook van ergere PMS-klachten. Sommige vrouwen ervaren problemen met meer geïrriteerd zijn of meer gevoelig worden voor stress. Algehele pijn en stijfheid in het lijf, maar ook inslaapproblemen, doorslaapproblemen, nachtelijk zweten, opvliegers. Het zijn allemaal signalen die passen bij deze transitie. En bij de ene vrouw gaat het om een enkel symptoom en bij de andere vrouw kampt met wel 5 tot 10 van deze symptomen. In ieder geval, wat zeker is, dat heel veel van mijn cliënten, van mijn vrouwelijke cliënten, kampen met allerlei vage of systemische klachten. Eén ding die heel veel vrouwen aan mij teruggeven is dat ze al deze verschillende klachten ervaren, maar dat ze niet helemaal de vinger erop kunnen leggen van waar het vandaan komt. En voor veel vrouwen is het ook best wel een intensieve transitie waar ze doorheen gaan, waarin het lijf opeens allerlei signalen laat zien die ze normaal niet gewend zijn. Nou, toch worden deze klachten vaak medisch niet helemaal opgemerkt of gezien. Veelal horen vrouwen terug dat het te maken heeft met stress, dat ze een burn-out of depressie hebben, of worden zij gediagnosticeerd met allerlei, ik noem maar even, losse vodderdiagnoses. Dus je hebt een frozen shoulder en dan heb je een tennis elleboog en je hebt hielsporen, je hebt een carpaal tunnel syndroom en je hebt artrose en het lijkt wel wat meer reuma. En dit heeft te maken wellicht met burn-out. Dus allerlei verschillende diagnoses worden gegeven voor al die aparte signalen die mogelijk allemaal juist weer te maken hebben met deze transitie. Nou, de term menopauze of perimenopauze wordt in het gros van de gevallen niet helemaal benoemd. Tevens wijst onderzoek uit dat vrouwen in de medische zorg minder vaak serieus worden genomen, er minder snel aanvullend onderzoek wordt gedaan en zij eerder worden bestempeld met een psychische aandoening, ondanks dat hun klachten lichamelijk van aard zijn. Vrouwen verdienen naar mijn idee betere zorg en een diepere erkenning van wat er in hun lichaam gebeurt, vooral in deze periode. Ik hoop met deze podcast een meer volledig beeld te laten zien van de menopauze-transitie, waarbij je met de kennis en de inzichten uit deze aflevering advocaat durft te zijn voor je eigen gezondheid en stappen kunt zetten die je gezondheid en algehele welzijn verbeteren. Dus wanneer je struggelt met klachten die relateerbaar zijn aan de menopauze-transitie, en daarover vertel ik je dadelijk meer, want de menopauze-transitie is meer dan alleen maar de dag dat je 12 maanden geen menstruatie hebt ervaren. Maar als jij klachten ervaart, zoals onregelmatige cycli, zoals hevige PMS-klachten, inslaapproblemen, doorslaapproblemen, een schommelend gewicht of gewichtstoename, mood swings, brain fog, moeite hebben met focus, moeite hebben met de concentratie, het gevoel hebben dat je geen lunch hebt of maar een heel kort lunch hebt, je voelt je wellicht verdrietiger of meer, je ervaart meer depressieve gedachten of gevoelens. Je merkt op dat je cognitie verandert, dat je geheugen je een beetje in de steek laat. Nou, al deze zaken, die kunnen duiden op die transitie. En daarover gaan we vandaag in deze podcast dieper in. Juist omdat deze periode niet zo vaak wordt besproken, hebben heel veel vrouwen geen idee van wat het daadwerkelijk inhoudt. Dus we hebben wel eens vaker gehoord van andere vrouwen, die opvliegers en dat nachtelijk zweten en die inslaapproblematiek. Maar waar komt het nou eigenlijk door? En zijn we nou eenmaal slachtoffer van deze signalen? Of kunnen we zelf efficiënt of effectief stappen zetten waarmee we deze klachten verminderen? En waarbij we misschien wel heel veel meer kunnen halen uit deze transitie. Nou, daar ga ik het zeker vandaag over hebben. Want we zijn niet alleen maar slachtoffer van deze transitie. Het is ook niet zo dat deze transitie per definitie alleen maar negatief van aard is. Op het moment dat we kunnen werken met deze hele menopauzetransitie en we ook daadwerkelijk begrijpen wat er gaande is in ons lichaam, kunnen we ook daadwerkelijk stappen zetten die in dienst zijn van die transitie, die hele transitie ondersteunen. En op dat moment kunnen we eigenlijk ook juist het hele positieve deel van die menopauzetransitie gaan inzetten. Wat zo lastig is aan de menopauzetransitie, is dat het gewoon nog niet zo bekend is. Heel veel mensen hebben eigenlijk helemaal geen idee van wat er gaande is in het lijf in die periode. Dus we hebben natuurlijk wel gehoord van misschien andere vrouwen om ons heen, van potverdikke me die opvliegers en dat nachtelijk zweten en die slaapproblematiek en het geheugen wat ons in de steek laat. Maar heel veel vrouwen hebben geen idee van de totale neuroendocrine shift die gebeurt in deze periode. Dus je wordt letterlijk als het ware een ander mens. Je kan het ook zien als een soort van puberteit waar we doorheen gaan. En we denken dan heel vaak aan puberteit verschrikkelijk. Maar de puberteit zorgt ervoor dat we een soort van geüpgrade versie van onszelf worden. En dit zien we ook wanneer vrouwen zwanger raken en hun kinderen krijgen. Dan worden we ook weer een nieuwe, een meer geüpgrade versie van onszelf. En gedurende die menopauzetransitie zien we dit weer gebeuren. We zien daarmee dus ook een volledige neuroendocrine shift gebeuren. Wat ik daarmee bedoel, is dat het niet alleen maar oestrogeen en progesteron is die wat gaan veranderen, maar dat het totale neurologische systeem en het totale hormonale systeem verandert en transformeert in een nieuwe, geüpgraded versie. En dat kan soms nadelige symptomen geven, maar het zorgt ook voor een veel rijker bestaan, waarin je weer nieuwe kennis krijgt over je lijf, maar ook weer nieuwe inzichten krijgt over waar je staat in je leven en waar je wil staan in je leven. Nou, daar ga ik het straks nog over hebben. Maar de menopauzetransitie is dus veel en veel meer dan alleen maar een hormonaal dingetje. Dus om jou wat wegwijs te geven in die hele menopauzetransitie, is het belangrijk om te begrijpen van hoe ziet die menopauzetransitie eruit en wat gebeurt er? Dus we denken vaak, althans, dit is wat ik vaak terughoor, je zit in de menopauze op het moment dat je 12 maanden opeenvolgend geen cyclus hebt gehad, geen menstruatie hebt gehad, en dan zit je in de menopauze. Maar het is niet zo'n zwart-witte gebeurtenis. De menopauzetransitie bestaat uit 4 fasen. En die 4 fasen die kunnen wel een periode van tussen de 5 tot 10 jaar innemen. Dus het is een behoorlijk lange periode. En het is niet zomaar iets van, we zijn er met 12 maanden niet menstrueren weer doorheen gekomen. Dus laten we eens kijken naar die 4 verschillende fasen waaruit die menopauzetransitie bestaat. Fase 1 is de late reproductieve fase. Dus eigenlijk zegt het woord het al, late reproductieve fase. Daarmee bedoelen we dat dit het begin is van het einde van je vruchtbare jaren. Het wil dus niet zeggen dat je helemaal niet meer vruchtbaar bent. Je bent wel degelijk vruchtbaar. Alleen we zien wel dat er al interne veranderingen zichtbaar zijn die wel een invloed hebben op jouw fertiliteit. In deze fase beginnen immers de eierstokken, minder eicelletjes, af te geven. Dus je moet de eierstokken zien als een soort van kluis, waarin alle onrijpe eicelletjes bewaard worden. En op het moment dat we voor de allereerste keer menstrueren, dan zijn er nog ongeveer 300.000 eicelletjes voorhanden. En met iedere cyclus, met iedere menstruatiecyclus waar we doorheen gaan, verliezen we plusminus 1000 van die eitjes. Dus ik weet het, we hebben een ovulatie, daarvoor is maar 1 eicelletje nodig. Maar we verliezen iedere menstruele cyclus zo'n 1000 eicelletjes. En het maakt dan ook niet uit of je aan de pil zit, of dat je een spiraal hebt, of dat je gewoon helemaal geen vorm van contraceptie hebt. Je verliest alsnog iedere cyclus 1000 van die eicelletjes. Dus met het verliezen van die eicelletjes zien we ook dat dit een invloed heeft op die fertiliteit. Des te minder eicelletjes we hebben, des te minder fertiel we worden. In deze periode is jouw menstruatiecyclus nog steeds hetzelfde. Dus we zien vaak dat er nog geen veranderingen gebeuren in jouw menstruatiecyclus. We zien nog niet dat je onregelmatige cycli hebt of dat je uitblijvende ovulaties hebt, hè, waardoor je de cyclus overslaat. Maar wat we wel zien is dat hormonen zoals het anti-Müller-hormoon of inhibine B, dat zij dalen. En deze kunnen leiden tot een vererging van PMS-klachten, die premenstrueel syndroomklachten, slaapproblemen en een hogere gevoeligheid voor stress. Dus in deze fase kan je voelen dat er iets verandert in je interne milieu. Dus iets verandert er in je lijf. Maar je kan nog niet helemaal de vinger erop leggen van wat er dan precies gaande is. Omdat er nog geen duidelijke signalen of duidelijke veranderingen waarneembaar zijn in jouw menstruatiecyclus. Vervolgens komen we uit bij fase 2. En fase 2 is ook wel de vroege menopausale overgang. In deze fase zal je merken dat je cycli onregelmatiger wordt. Dus ze worden ofwel korter ofwel langer. Het kan ook door elkaar bewegen, dan is hij weer kort en dan is hij wat langer. En we zien ook dat de kwaliteit van de eitjes afneemt. Nou, wat er gebeurt is wanneer die kwaliteit van die eitjes afneemt, is dat dat een invloed heeft op de hoeveelheid oestrogeen en progesteron wat er door het lichaam wordt geproduceerd. En daarmee zien we dus dat er een soort van verdere verstoring ontstaat in fertiliteit en in jouw menstruatiecyclus. Deze fase wordt ook wel de hormonal chaos phase genoemd. Waarom? Omdat we zien dat er van alles kan gebeuren. Dus oestrogeen en progesteron gaan zich toch een klein beetje chaotisch gedragen. We zien ten allereerste dat progesteron het meeste afneemt en het snelste afneemt. En daarbij zien we ook dat het hormoon oestrogeen aan het fluctueren is. Dus als we kijken naar progesteron. Progesteron is normaal de hoofdrolspeler in de luteale fase van je cyclus. Dus de fase van ovulatie tot aan je menstruatie. En progesteron is verantwoordelijk voor een aantal functies. Dus progesteron zorgt ervoor dat je makkelijk inslaapt. Het communiceert met het brein en het stimuleert een neurotransmitter GABA. En die zorgt ervoor dat je je relaxed voelt en dat je je rustig en kalm voelt. Progesteron is een ontstekingsremmer. Dus en ook nog een immunomodulator of modulator. Wat ik daarmee wil zeggen is dat het een heel belangrijk stofje is voor een goede werking van het immuunsysteem. Progesteron zorgt er ook voor dat spierweefsel kan ontspannen. Nou, wat we dus kunnen ervaren is als progesteron afneemt, is dat we gevoeliger worden voor stress. We meer moeite hebben met inslapen en doorslapen. We soms problemen krijgen met de vochthuishouding. Maar we ook gevoeliger kunnen worden voor ontstekingen. En een immuunsysteem kunnen gaan ontwikkelen wat iets minder goed reageert. Dit zijn allemaal tekenen van een progesterontekort. We zien ook dat wanneer progesteron gaat dalen, omdat het juist een soort van relaxant is, is dat we ook veel meer last kunnen krijgen van die PMS-klachten. Dus het is niet progesteron die de PMS-klachten veroorzaakt. Het is vaak het tekort aan progesteron die deze PMS-klachten veroorzaakt. En daarom kunnen we in deze fase ook juist wel meer PMS-klachten en stress-gerelateerde klachten ervaren. Daarnaast kan je zowel symptomen ervaren als een oestrogeen tekort als een teveel, een overschot aan oestrogeen. Hoe kan dit zo zijn? Nou, we zien dat sowieso oestrogeen heel erg fluctueert in deze fase, waarin je de ene dag hogere oestrogeenlevels kan hebben en de andere dag echt postmenopausale levels van oestrogeen kan ervaren. En daarnaast is het ook nog zo dat oestrogeen ten opzichte van progesteron ook nog belangrijk is om mee te nemen. Dus als stel je voor, oestrogeen is aan zich gewoon in normale hoeveelheid beschikbaar, maar we zien dat progesteron sterk aan het dalen is, dan krijgen we alsnog een oestrogeendominantie. We krijgen alsnog een overschot van oestrogeen ten opzichte van progesteron. En daardoor kunnen we zowel klachten ervaren die gekoppeld zijn aan oestrogeendominantie, dus een overschot aan oestrogeen, als mede een oestrogeentekort. Nou, wat zijn klachten die we kunnen ervaren vanuit een oestrogeentekort? Dat zijn opvliegers, dat zijn nachtzweten, slaapproblematiek, dus inslapen of doorslapen wat moeilijker gaat, geïrriteerdheid, opvliegbaarheid, het gevoel hebben van ik heb geen lontje, ik heb in plaats van een kort lontje heb ik gewoon helemaal geen lontje, maar ook de vaginale discomfort, de pijn met geslachtsgemeenschap, het verminderde seksuele verlangen, etc. Dat zijn signalen of symptomen van een tekort aan oestrogeen. Als we kijken naar oestrogeendominantie, dus een overschot van oestrogeen, dan kunnen we klachten ervaren zoals hevige menstruaties, pijnlijke menstruaties, hormonale migraine, pijnlijke borsten, gezwollen borsten, vocht vasthouden, gewichtstoename. Dat zijn allemaal tekenen van een oestrogeendominantie. En daarom zien we dus eigenlijk in deze fase een soort van hormonal chaos, omdat die hormonen zich chaotisch gaan gedragen en we daardoor echt van 0 naar 100, van 100 naar 0 weer kunnen keren. En voor veel vrouwen is dit toch wel een hoge intensiteit. Dus het vraagt ook heel veel energie om dat allemaal te kunnen opvangen. Nou, heb jij zoiets van, oh my god, dit heb ik ook en ik weet maar niet wat ik hiermee moet. Is dit nou eenmaal, moet ik hier doorheen? Nou, ik ga je aan het einde van deze podcast haar fijn uitleggen wat je allemaal kan doen. Want heel vaak zien we dat als we natuurlijke en holistische adviezen en leefstijlinterventies gaan inzetten, dat deze klachten in een hoog percentage afnemen. Na die fase 2 komen we in fase 3 en dat is de late menopausale overgang. Dus wanneer je meer dan 60 dagen geen menstruatie hebt gehad, dan kom je in die late overgangsfase. Dat is dus dat markeert die late overgangsfase. En in deze fase schommelen je hormonen nog steeds, maar we zien wel dat de oestrogeenniveaus blijvend lager worden. Dus ovulaties worden steeds zeldzamer. Je hebt steeds vaker cycli zonder een ovulatie. En je kan in deze fase dus echt duidelijke signalen gaan ervaren van dat oestrogeentekort. Hè? Dus dat waren die opvliegers, dat was dat nachtelijk zweten, dat was dat moeite hebben met doorslapen, moeite hebben met inslapen, brain fog, geïrriteerdheid, opvliegerigheid en die vaginale discomfort. En bij die anovulatoire cycli, dus die cycli waarbij er geen ovulatie plaatsvindt, zijn er een aantal dingen of een aantal systemen belangrijk om te begrijpen. Dus ten eerste kan het zijn dat oestrogeen nog steeds stijgt in het begin van je menstruatiecyclus, hè, de folliculaire fase. En we zien daarbij dan ook nog dat er gewoon LH, luteiniserend hormoon, wordt geproduceerd wat nodig is voor het opwekken van ovulatie. Maar we zien toch dat er geen krachtige ovulatie kan worden opgewekt. Een andere mogelijkheid is dat oestrogeenniveaus wel stijgen, maar dat het lichaam dan niet op reageert door LH aan te maken. En dat laat eigenlijk zien dat het brein en die eierstokken steeds minder effectief met elkaar communiceren. In een derde scenario stijgt oestrogeen helemaal niet meer. En hoewel het lichaam nog steeds LH aanmaakt, gebeurt er niks omdat de hersenen niet meer goed reageren door het tekort aan oestrogeen. En vanuit die steeds groter wordende onregelmatige cycli komen we uit op de laatste, dat is de vierde fase, de vroege postmenopauze fase. En die laatste fase begint na 12 maanden dat je aaneensluitend geen menstruatie hebt gehad. En dit markeert als het ware het einde van de vruchtbare jaren. Dus je lichaam gaat zich aanpassen aan de lage niveaus van oestrogeen en progesteron. En dit kan leiden tot een stabilisatie van klachten, hoewel voor sommige vrouwen die klachten wel wat langer kunnen aanhouden. Dus samengevat bestaat de menopauzetransitie uit 4 fasen. We hebben de late reproductieve fase, we hebben de vroege menopausale overgang, we hebben de late menopausale overgang en dan hebben we de vroege postmenopauze fase. En de gemiddelde duur van deze gehele transitie is zo'n 7 jaar, zo plusminus 7 jaar. Hoewel klachten gerelateerd aan deze transitie bij de ene vrouw veel korter duurt en bij de andere vrouw weer langer duurt. Ik wil nogmaals beamen dat de menopauzetransitie niet zuiver een hormonaal probleem is. Niet zuiver een hormonale issue is. Het is niet een eierstokprobleem. De menopauzetransitie is een natuurlijk proces. Het is een fysiologisch proces, wat wil zeggen dat we er allemaal doorheen gaan op een gegeven moment. Het is daarbij ook een totale neuroendocrine verandering. Daar had ik het al eerder over in deze podcast. Dus wat we zien is dat er een totale neurologische en hormonale verandering plaatsvindt, waarbij ons lichaam en ons brein anders gaat reageren. We zien daarbij ook een remapping van het brein. Dus onder invloed van, die lage oestrogene progesteron levels zien we dat het brein van een vrouw rondom die menopauze verandert. Sommige delen van het brein atrofiëren, dus die nemen af in volume. Terwijl we zien dat andere delen in het brein juist in volume toenemen, waarbij de doorbloeding juist verbetert. Dus als we zien dat het volledige brein verandert van een vrouw, dan kunnen we ervan uitgaan dat we niet hetzelfde blijven. Ik zei zojuist al, we worden een meer geüpgraded versie van onszelf. Maar om daar te komen, om daar te raken, zien we wel dat we echt door die transitie heen moeten gaan. En het is daarom sowieso ongelooflijk belangrijk om juist op dat moment het lichaam ook te ondersteunen met de juiste voeding, met voldoende slaap, met een balans tussen stress en ontspanning. Omdat we de energie nodig hebben om op een gezonde manier door die transitie heen te bewegen. En dan geloof ik dat er ook nog een meer energetische, meer spiritueel aspect gaande is gedurende die transitie, die menopauze transitie. Waarin we de overstap maken van het archetype the mother naar het archetype the wise woman. En wat we hierin zien gebeuren is dat vrouwen met een nieuwe dosis aan inzichten en alle wijsheid en alle ervaringen die ze hebben ervaren gedurende hun leven, dat ze die samen nemen en dat ze vanuit daar weer een soort van nieuwe tekstcontext kunnen creëren. Het geeft je de mogelijkheid om na te gaan en te bedenken van, is mijn tekst en context kloppend? Ben ik op momenteel in afstemming met wat ik echt wil, wie ik echt verlang te zijn? Wat in mijn leven dient mij nog en wat in mijn leven dient mij niet langer. En gedurende deze fase komen al deze dingen veel meer aan het licht. En daarin zien we ook dat veel vrouwen eigenlijk helemaal niet meer oké zijn met wellicht hun werk of hun relatie of de manier waarop zij zelf in het leven staan. En het geeft daarbij ook, of het is als het ware de uitnodiging om juist in deze periode goed te reflecteren op waar je staat. Waar ben je oké mee? Waar ben je niet oké mee? Ben je te lang door aan het hobbelen? Ben je je grenzen niet aan het naleven? Ben je dingen aan het doen waarvan je eigenlijk weet dat ze niet bij jou passen? Nou, omdat we zien gedurende deze reset, transitie, dat al deze dingen meer aan het licht komen, is het een hele vruchtbare tijd om hier goed over na te denken en goed over te voelen. Het bijzondere is aan deze transitie is dat we, doordat er heel veel verandert in dat lijf en in dat brein, we simpelweg niet meer altijd de energie hebben om maar door te banjeren tegen beter weten in. Dus waarin we, als we jonger zijn, heel goed over onze grenzen heen kunnen bewegen en daar nog best wel even weg mee kunnen gaan, zien we gedurende deze transitie dat we de energie dus simpelweg niet meer voor hebben. En dat we daarin ook zijn genoodzaakt om keuzes te maken die meer in afstemming zijn met onszelf. En zo, als we dat niet doen, dan gaan we vaak ook dit terugzien in onze lichamelijke en mentale gezondheid. Op het moment dat we blijven doorbanjeren, op het moment dat we die grenzen nog steeds niet respecteren, op het moment dat we in een relatie blijven zitten die ons niet langer nurtured, die ons niet voedt, et cetera, dan zien we dat klachten erger en erger en erger worden. En ik, voor mijn idee heb ik nog niet echt een duidelijk overzicht gegeven over die symptomen. Hè? Dus alle symptomen die je kan ervaren gedurende die menopauze-transitie, wil ik daar nog heel even de aandacht aan besteden, zodat je ook wel echt duidelijkheid hebt van, oké, maar dit is wat ik echt kan voelen. Het wil niet zeggen dat je het moet voelen of dat het een vereiste is, maar het zijn wel dingen die je zou kunnen voelen. En dit wetende kan je misschien zelf ook wat meer verbanden leggen. Dus de klachten gedurende die menopauzetransitie kunnen onder andere zijn onregelmatige cycli. Die fase 2 zagen we dat die cycli steeds onregelmatiger werden. Opvliegers en nachtelijk zweten. Stemmingswisselingen, die geïrriteerdheid, misschien angst, boos, gestrest. Je meer gestrest voelen als normaal. Onder invloed van het tekort aan oestrogeen, het tekort aan progesteron. Moeite met inslapen en of doorslapen. Die allebei worden veroorzaakt door de fluctuaties van progesteron en oestrogeen. Vaginale ongemakken zoals vaginale droogheid, irritatie of pijn. We zien dat oestrogeen een, een lubricant is. Hè? Het zorgt voor de vochthuishouding. Dus op het moment dat oestrogeen minder wordt, zien we een verdroging van de verschillende weefsels, waaronder het vaginakanaal en het baarmoederslijmvlies, maar ook de huid en bijvoorbeeld de ogen en de mond, waar heel veel slijmvliezen zitten. Dus we zien daar ook dat vrouwen droge ogen kunnen ervaren, droge mond kunnen ervaren en dus ook die vaginale droogheid. Vermoeidheid, gewichtstoename. Ik ga dadelijk trouwens nog over spreken over de gewichtstoename, want we denken dat die gewichtstoename te maken heeft met dat ons metabolisme vermindert. Maar het blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Uit onderzoek blijkt dat het metabolisme rondom die menopauze niet echt verandert. Maar dat het te maken heeft met een andere factor waar ik zo dadelijk over zal spreken. Brain fog en een verminderd geheugen en focus. Dus doordat oestrogeen vermindert, zien we dat die prefrontale cortex onder andere, maar ook andere delen van het brein in volume afnemen, waardoor we problemen kunnen ervaren met het geheugen. Pijnlijke spieren en algehele stijfheid en stramheid. Heel veel vrouwen in mijn praktijk zeggen echt, Dominique, ik word wakker als een 90-jarig omaatje. En ik merk het ook bij mij in mijn directe omgeving. De vrouwen die in deze transitie zitten, geven ook duidelijk aan, mijn lijf voelt zo stijf en stram en pijnlijk. Een verminderd seksueel verlangen, door ook weer het verlies van oestrogeen. Maar het kan ook een secundair gevolg zijn van bijvoorbeeld die vaginale ongemakken, waardoor seksueel verlangen ook vermindert. Verlies van spiermassa, heel belangrijk, ga ik het zo dadelijk over hebben. En urine-incontinentie. Iets wat ik ook heel veel zie, urine-incontinentie. We zien dus dat de kwaliteit van het weefsel, van de vagina, van de blaas, dat die als het ware afneemt, waardoor de flexibiliteit, de doorbloeding en de mobiliteit van die organen vermindert. En daardoor kan er eerder urine-incontinentie optreden. In de vorm van druppelen, maar ook vrouwen die echt veel urine verliezen. Bij bijvoorbeeld het springen, het hoesten, het niesten, het persen. Maar ook als ze moeten, hè, als ze de drang voelen om naar het toilet te gaan, dat ze ook echt direct naar het toilet moeten gaan. Anders dat ze dus wat urine verliezen. Dus, wat kunnen we nou zelf doen om ervoor te zorgen dat we met zo min mogelijk ongemakken en met zoveel mogelijk energie door die menopauzetransitie bewegen? En er zijn een heleboel dingen die we zelf kunnen doen. Vaak is een goede basis meer dan 80% van het werk. Ik ga hier in deze podcast niet dieper in op hormonal replacement therapy, op bio-identieke hormonen. Ik ga het echt hebben over natuurlijke, holistische manieren waarop we onze hormonen kunnen ondersteunen in deze periode. Daarmee suggereer ik niet dat ik niet geloof in die therapieën, maar ik wil vandaag vooral ingaan op de tips, de natuurlijke adviezen die je direct kan gaan inzetten. Dus de eerste is het prioriteren van slaap. Dus juist omdat we in deze periode al minder makkelijk inslapen, misschien zelfs minder makkelijk doorslapen, we heel vaak wakker worden, we niet onze houding kunnen liggen, kan mogelijk zijn dat het gewoon komt door, hè, je wordt wakker, maar ook door die zweetaanvallen, door de opvliegers die je mogelijk kan ervaren. Nou is het nu nog belangrijker om te letten op goede kwaliteit slaap. Want goede kwaliteit slaap zorgt er juist voor dat er weer weefselherstel kan plaatsvinden. Zorgt ervoor dat alle toxines, hè, uit het brein kunnen worden afgevoerd. Zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegel wordt gereguleerd. Zorgt ervoor dat ons korte termijn geheugen wordt omgezet in lange termijn geheugen. Zorgt voor emotionele weerbaarheid. Nou, de slaap zorgt eigenlijk voor alle processen die juist nu nog gevoeliger zijn. Nu nog kwetsbaarder zijn gedurende die transitie. Dus wat kunnen we doen om goed aan kwalitatieve slaap te voldoen? Nou, zorg er in ieder geval altijd voor, of let in ieder geval altijd op, dat je die ochtend en die avond, dat je die goed inplant. Dus als je 's ochtends wakker wordt, zorg ervoor dat je naar buiten gaat en dat je bloot wordt gesteld aan zonlicht. Op tijd bloot worden gesteld aan zonlicht zorgt ervoor dat jouw dag- en nachtritme weer meer in balans komt. dat je op dat moment ook meer cortisol gaat produceren, waardoor je op de juiste tijd in de avond ook weer meer van het inslaaphormoon gaat produceren. Dat noemen we melatonine. Melatonine is het hormoon dat ervoor zorgt dat we kunnen inslapen. Dus het is heel belangrijk voor dat dag- en nachtritme om 's ochtends te worden blootgesteld aan licht. Dat kan je eventueel combineren met beweging en dat kan je eventueel combineren met een kopje koffie. Nou, daar is discussie over, over een kopje koffie. Maar het allerbelangrijkste gaat over blootstelling aan zonlicht. En als we dan kijken naar de avond, dan willen we ervoor zorgen dat de nacht duister is. Dus het liefste 1,5 uur voordat je naar bed gaat, willen we niet blootgesteld worden aan licht. Geen enkel fel artificieel licht. Dus als jij bijvoorbeeld kaarslicht gebruikt om te gaan lezen, of je gebruikt een rood lichtje om te lezen in bed, helemaal prima. Maar door al dat artificiële licht, wat in de afgelopen tientallen jaren steeds meer is geworden, zien we dat we juist minder makkelijk inslapen. Het belemmert de productie van het hormoon melatonine. Daardoor slapen we niet alleen minder snel in, maar we slapen ook minder goed door. Dus die twee dingen zijn echt de basis, het allerbelangrijkste. Zorg er ook voor dat je in de avond geen intensieve cognitieve taken gaat verrichten. Dus als je dan nog op je laptop allerlei dingen, allerlei mails aan het versturen bent, of je bent nog aan het leren, of weet ik veel niet, doe dat alsjeblieft allemaal niet in het 1,5 uur voordat je naar bed gaat. Ik weet dat veel mensen ervoor kiezen om televisie te kijken voordat ze naar bed gaan. Nou, het zou fijn zijn om helemaal geen televisie te kijken en helemaal niet meer op je telefoon te kijken. Als je dat dan toch wil, kies dan eventueel voor of een blauw lichtfilterbril. Dat zijn dus rode brillen met een rode glazen die ervoor zorgen dat licht wordt gefilterd. Nou, vind je dat niet zo mooi eruit zien, dan kan je er nog altijd voor kiezen om een goed verduisterende zonnebril op te zetten. Dit klinkt een beetje raar, maar het werkt zeker wel, want dat verduisterende glas van de zonnebril zorgt ervoor dat de intensiteit van licht minder goed doordringt in jouw ogen. Dus dat zijn een beetje de belangrijkste zaken rondom slaap. Ook heel belangrijk, eet niet te laat en zorg ervoor dat je na 2 uur 's middags geen kopje koffie of in ieder geval enige cafeïnehoudende voedingsmiddelen inneemt. Dus na 2 uur, maar eigenlijk het liefste zelfs na 12 uur 's middags, het liefste geen cafeïne meer innemen. En zorg ervoor dat je later op de avond geen zware maaltijden meer eet. Want dan is je lijf meer bezig met het verwerken van die maaltijd dan het creëren van een goede kwaliteit slaap. Dus die slaap, die is toch wel heel belangrijk. Ik zou zelfs kunnen beamen dat als jij alleen maar zou werken aan een goede kwaliteit slaap, dat je al 50% op weg bent. Dus meer slapen en beter slapen is een hele goede interventie voor die menopauzetransitie. Dan nummer 2 is stressreductie. Dus we zien dat door de afname van oestrogeen en progesteron er neurologische veranderingen plaatsvinden in het centrale zenuwstelsel en in het brein. Er vindt een totale remapping in het brein plaats. Wat ik daarmee bedoel, dat heb ik al eerder gezegd in deze podcast, is dat sommige delen van het brein beter worden doorbloed, toenemen in volume, en andere delen van het brein nemen in volume af. Maar wanneer we in die transitie zitten, zien we dat het brein wat gevoeliger wordt voor stress. Oestrogeen werkt normaliter nauw samen met neurotransmitters zoals serotonine, de happy hormoon, dopamine, de motivatiehormoon, de go-beloningshormoon en ook oxytocine. Dus het knuffelhormoon, het feel-good hormoon. En we zien dat bijvoorbeeld progesteron communiceert met GABA. En GABA zorgt ervoor dat we ons relaxed voelen. Zorgt ervoor dat we ons slaperig voelen. Maar als oestrogeen en progesteron dalen, zien we dus ook, en vooral in die eerste periode, dat we gevoeliger worden voor stress. Omdat de productie van die neurotransmitters even wat lager is. En het is daarom superbelangrijk om juist die ratio, die balans tussen stress enerzijds en rust en ontspanning anderzijds, om die goed in balans te brengen. Dus als we kijken naar die stressreductie, dan zouden we vooral moeten focussen op activiteiten die cortisol verlaagt. Want cortisol is het stresshormoon. Adrenaline is ook een stresshormoon. Maar we zouden vooral moeten inzetten op interventies die ons stresshormoon verlaagt. Wat meer in balans brengt. Dus waar zou je aan kunnen denken? En dat zijn alle activiteiten die ervoor zorgen dat oxytocine weer wordt geproduceerd. Dus je kan altijd heel even googlen. Hè? Wat zijn oxytocine stimulerende activiteiten? Nou, dat is seks, zolang jij seks fijn vindt. Anders is het dat niet. Intimiteit, knuffelen, orgasme. Dus het krijgen van een orgasme leidt tot significante verhoging van de productie van oxytocine. Maar ook het luisteren naar fijne muziek, het liggen in een warm bad, massages, een goed gesprek met een partner of met een vriend of vriendin, het knuffelen van een huisdier, het mediteren. Al die zaken die leiden tot een verhoging van oxytocine. Het is natuurlijk daarbij ook heel belangrijk om ook te kijken en kritisch te zijn op al die cortisolverhogende activiteiten. Dus stel je voor, je neemt één keer in de 6 weken massage en dat is jouw main oxytocine verhogende activiteit. Maar je hebt wel een super stresserende job. En je hebt nog een gezin thuis. En je hebt nog mantelzorg voor je ouders. En je wil nog sporten. Je wil nog een sociaal leven hebben. Nou, dan zie je eigenlijk dat dat uit balans is. En dan ga je ook veel meer blootgesteld. Of ga je een veel hoger risico hebben op al die menopauze gerelateerde klachten. Dus na slaap is dit ook super, 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 super belangrijk. Want als we niet werken aan stress, dan ga jij altijd veel kwetsbaarder zijn voor al deze klachten. Dan komen we uit bij nummer 3. En dat is krachttraining en een proteïne-rijk dieet. Dus ik gaf net al aan bij de klacht, gewichtstoename of gewichtsschommelingen. Dat veel mensen denken dat het te maken heeft met het langzamer worden, trager worden van het metabolisme. Van de stofwisseling. En dat we daardoor meer vet gaan vasthouden. Of niet vasthouden, dat we daardoor meer vet gaan opbouwen. Maar dit blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Onze stofwisseling blijkt gewoon ongeveer plus minus hetzelfde te blijven naarmate we ouder worden. Maar wat is dan die key marker die ervoor zorgt dat veel mensen toch ervaren dat er een gewichtstoename is? We zien dat dit vooral te maken heeft met de afname van spiermassa. En eigenlijk is het heel logisch, want we weten dat als we meer spiermassa hebben, we ook meer calorieën verbranden. We ook een hoger metabolisme hebben. Maar waarom dan rondom die menopauzetransitie? Dus wat we zien is dat rondom die menopauzetransitie, dat er een soort van acceleratie plaatsvindt van het verlies van spiermassa. En dat we in die vroege menopauzejaren, dat we daar wel tot 1% spiermassa en 1% botdichtheid kunnen verliezen per jaar. En dat stabiliseert zich ergens in die postmenopauze wel. Maar we zien alsnog een gigantisch verlies van spiermassa en botmassa in die periode. En heel veel vrouwen, want we komen een beetje uit de vrouwen die op dit moment door die menopauzetransitie bewegen, die komen juist uit de generatie waarbij ze alleen maar cardio moesten doen. Cardio, cardio, cardio. Maar cardio bouwt geen spiermassa op. We moeten krachttraining doen, we moeten aan spierversterkende oefeningen doen om spiermassa te behouden en op te bouwen. Dus niet alleen te behouden, maar ook op te bouwen. We zijn hartstikke in staat om in die menopauze nog steeds spiermassa op te bouwen. Het is alleen iets moeilijker. Maar dat zorgt er wel voor dat het metabolisme versnelt. Dat zorgt er ook voor dat we minder gevoelig worden voor hart- en vaatziektes. Het beschermt ons tegen insulineresistentie. Daarnaast stimuleert spierweefsel ook de productie van antioxidanten, die er dan weer voor zorgen dat de beschadigingen van die vrije radicalen worden geremd. Dus spiermassa is zoveel meer dan alleen maar een beetje bulky eruit zien. Dus veel vrouwen die nu tussen de 40 en de 50 jaar zijn, of misschien tussen de 40 en de 60 jaar zijn, die hebben het idee dat spierkrachttraining alleen maar voor de bodybuilders is. Maar wat we moeten weten is dat spierkrachttraining een vereist is voor een vitaal leven. Dus om vitaal ouder te worden, moeten we wel aan krachttraining doen om die spiermassa en die botmassa of botdichtheid te behouden. Doen we dat niet, dan lopen we een hoog risico op hart- en vaatziekten, op insulineresistentie en daarmee ook diabetes type 2, op venttoename, op een verhoogde ontstekingsgevoeligheid, op osteoporose, op fracturen, osteoporotische fracturen, maar ook zelfs op hersenproblematiek. Spiermassa zorgt ervoor dat het brein beter blijft functioneren. Dus spierkrachttraining is echt een vereiste. En vooral als we kijken naar vrouwen in die menopauzetransitie. Maar spierkrachttraining is niet het enige. Want we moeten ook kijken naar wat voedt de spieren. Dus we bouwen de spieren op met krachttraining. Maar we moeten ook iets hebben waardoor die spieren ook daadwerkelijk kunnen blijven bestaan. En dat zijn proteïnes. Dus eiwitten, proteïnes zijn eiwitten. Eiwitten zorgen ervoor dat weefsel wordt opgebouwd. Dus we moeten echt goed ook kijken naar krijgen we voldoende eiwitten binnen. En heel vaak in de praktijk zie ik dat vrouwen veel te weinig eiwitten binnenkrijgen. Het is ook ons niet geleerd. Hè? We ontbijten met een boterham met kaas. Bij de lunch eten we een boterham met misschien pasta en vlees of kaas. En dan in het avondeten eten we een runderlapje met spergiebonen en wat aardappelen bij wijze van. Maar daarin zien we dat we veel te weinig eiwitten binnenkrijgen op dagelijkse basis. Dus wat een beetje een streven is, is dat je het liefste boven de 1,2 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht per dag binnenkrijgt. En dan komen we op nummer 5. En dat is het verder optimaliseren van je voeding. Dus we hadden het natuurlijk al over die proteïne-inname. Minimaal 1,2 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht per dag. Maar het is ook ongelooflijk belangrijk om in je dieet gezonde vetzuren te eten. Vooral veel omega-3 vetzuren, voldoende proteïne waar we het al over hadden, voldoende groenten, maar ook veel vezels. Dus we zien dat we, naarmate we ouder worden, dat we eigenlijk meer ontstekingsgevoelig worden. En voldoende inname van vezels, groenten, antioxidanten zorgen ervoor dat de ontstekingsgevoeligheid vermindert. Dat de ontstekingsingevoeliger worden, dat in ons immuunsysteem meer ondersteund wordt. Daar is bijvoorbeeld die darmflora heel erg belangrijk voor. Dus het voeden van die darmflora met voldoende vezels is ongelooflijk belangrijk voor een gezonde, goede hormoonhuishouding. En kan ook, dat laat in ieder geval de wetenschap zien, kan ook bijdragen aan opvliegers, nachtelijk zweten en overgewichtklachten. Eet bij voorkeur een onbewerkt en mediterraans dieet. Je kan dat zo opzoeken. En je kan eventueel fyto-oestrogenen in gaan zetten. Fyto-oestrogenen zijn voedingsmiddelen die een soort van oestrogeenachtige werking hebben. En daarmee kunnen ze ondersteunen bij hormonale klachten, zoals menopausale klachten. En je moet dan wel heel even kijken naar wat voor fyto-oestrogenen ga je inzetten. Nou, die isoflavonen, dat zijn eigenlijk de mooiere vorm van die fyto-oestrogenen. En die vind je vooral in gefermenteerde biologische soja, dus niet de normale soja, maar dan gewoon de biologisch gefermenteerde soja, in lijnzaad, maar ook bijvoorbeeld in linzen en kikkererwten. Dus werk die ook zeker in jouw voeding om bij lage oestrogeenlevels toch die ondersteuning te vinden. Je zou daarnaast ook nog kunnen suppleren met bijvoorbeeld Vitex agnus, met maca. Nou, er zijn allerlei verschillende kruiden die je kan inzetten. Maar zelf ben ik wat huiverig om direct te starten met suppletie. Het is ongelooflijk belangrijk om eerst te gaan kijken. Prioriteer die slaap. Zorg voor die stressmanagement. Zorg voor krachttraining. Voldoende proteïne. Let op je voeding. En daarna kunnen we kijken naar ondersteuning met bijvoorbeeld suppletie. En daarmee gaan we richting het einde van deze aflevering. Ik hoop dat ik je een beetje wegwijs heb kunnen maken in wat die menopauze-transitie nou daadwerkelijk inhoudt. Wat er gebeurt in je lijf, dat het niet allemaal maar een hormonaal dingetje is waar we zo doorheen stappen. Ik hoop ook dat ik je voldoende tips heb kunnen geven, voldoende adviezen heb kunnen geven, waarmee je zelf aan de slag kan gaan om op een gezonde manier te navigeren door deze bijzondere transitie. Mocht je nou geïnspireerd zijn geraakt door deze aflevering, maar mocht je wel nog met een bepaalde hulpvraag zitten waarvan je denkt dat ik jou kan ondersteunen, waarbij je wat meer de diepte wil ingaan op jouw huidige situatie, schroom dan niet om eens te kijken op mijn praktijkwebsite. Dat is www.dominiquederuiter.nl. Daar kan je eventueel een 1-op-1 sessie plannen met mij. En dan kunnen we samen jouw gezondheidssituatie in kaart brengen. En op basis daarvan een passend behandelplan opzetten. Daarnaast vind je webinars terug over hormonale gezondheid op mijn website www.shebiohacks.com. Dus mocht je daar meer over willen weten, dan ik zal alle links even in de show notes plaatsen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En ik zie je graag weer in de volgende podcast aflevering.